De kerkraad deelt u het volgende mee. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30 en overig bezoek na 8:30. En dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 127 en daarvan het eerste vers. 127 vers 1. Vergeefs op bouwen toegelegd. Vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd, gezweet, o arbeidslien. Zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Vergeefs, o wachters, is uw vlijt. Zo God niet zelf de stad bevrijdt. Het eerste van 127. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 8, het achtste vers. Wat vogelen door de ruime luchtkring zweven, wat vissen er in stromen beken leven en wat de paden der doorwandelt van de zee, zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. Daarna lezen we samen uit Gods heilig woord, uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 13e hoofdstuk. De versen 47 tot en met 58. Matteüs 13, vers 47 tot en met 58. Dat is de schriftlezing nadat we gezongen hebben uit Psalm 8, vers 8 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening en kressing der tanden zijn. En Jezus zeide tot hen, hebt gij dit alles verstaan? En ze zeiden tot hem, ja, Heere. En hij zeide tot hen, daarom een iegelijk schriftgeleerde, in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. En gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar komt deze die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon des timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria? en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet alle bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? En zij werd aan hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En hij heeft al daar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het Lucas-evangelie, het 5e hoofdstuk. We gaan opnieuw naar een aspect uit het leven van de discipel Simon Petrus kijken. Lucas 5 en daarvan de laatste woorden van vers 10. Lucas 5, vers 10b. En dan lezen wij Gods woord als volgt. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. Laten we samen de Heere gaan bidden en hem vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In de voorbeden gedenken wij zuster Schaap Kraaienveld, die morgen in het ziekenhuis wordt opgenomen om een operatie aan de voet te ondergaan. Bidden ook voor zuster A. Visser Koudstaal. De operatie kon vanwege een coronabesmetting niet doorgaan. En in de dankzegging denken we aan zuster Molenaar Valerius, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laten wij samen de Heere bidden en danken. Grote en eeuwige God, heilig en rechtvaardig Heere, we zijn hier samen in uw huis of thuis verbonden aan deze kerkdienst. En we kunnen niet zomaar beginnen aan de prediking van uw woord zonder dat wij eerst u in onze gebeden hebben gezocht. Allereerst om uw grote naam groot te maken in de lijn van u, Heere Jezus, in dat volmaakte gebed. Om een gebed om de komst van uw koninkrijk, uw genadeheerschappij, in de harten van mensen, in de kerk, maar uiteindelijk ook in deze wereld. Want Heer, u bent de koning der koningen en de Heere der heren. Maar wat is er veel dat uw heerschappij in de weg staat? Dat is de geest van de natuurlijke mens, de geest van de wereld, die tegen u en uw gezalfde opstaan. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En daarom is er nog niet altijd zo heel veel te zien van die genadeheerschappij in deze wereld. En mogen we als kerk daarom bidden, uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat uw naam mag worden geheiligd in ons leven, Heere, dat die naam betekenis mag hebben of betekenis mag krijgen. Dat we daar diep ontzag voor krijgen. Hoe dat u zichzelf geopenbaard hebt als de Almachtige, als de eeuwige God, de schepper van de einde der aarde, de God die nog moeder nog mat wordt. Er is geen doorgronding van uw verstand en geen grens aan uw kracht. Wat doet een mens als hij tegen u opstaat? Wat doet een klein, nietig, zondig mensenkind als hij zich van u afkeert? En daarom bidden wij u, Heere, laat dat koninkrijk toch komen in het hart van de zondaar hier in de kerk of thuis. Dat we overwonnen mogen worden, overtuigd van onze zonde, van gerechtigheid, van het oordeel dat ons wacht. Het net van het evangelie dat staat weer gereed om uitgeworpen te worden. En Heere, wilt u zelf daar dan toch ook vruchten aan verbinden? De vissen schenken, dat ze zich gevangen mogen laten nemen door dat woord, door dat evangelie. En dat het kracht mag doen in ons alle leven. En wilt u geven, Heere, dat wij ook aan de hand van de gelijkenis die we gelezen hebben, ook in de spiegel mogen kijken. Want uw woord spreekt er toch van dat dat evangelie net wel wordt uitgegooid, maar dat er twee soorten vissen in zitten. Twee soorten mensen. En die scheiding gaat dus ook door de kerk heen. Ook door de gemeente van Barendrecht heen. En we bidden u, wilt u ons verlichte ogen des verstands geven om deze gelijkenis, deze geschiedenis ook te mogen verklaren, om het te prediken, zodat we gaan verstaan wat uw bedoeling is met het verkondigen van deze dingen, dat de ernst van ons leven, de ernst van de eeuwigheid ons op het hart mag worden gebonden. Want we hebben diep ernstige woorden gelezen, dat er een dag komt die u hebt gesteld, waarin u de wereld zult oordelen, waarin Jezus Christus zal komen om te oordelen levenden en doden, waarin goede van kwade vissen worden onderscheiden. En Heere, geef dat de woorden, de boodschap, als een prikkel en als een nagel mogen worden ingeslagen in het binnenste van ons hart. Wil dan uw geest eraan paren, Heere, en geef dat het niet alleen maar loze kreten zijn, woorden die wij horen, maar waar we niets mee doen en die geen indrukken achterlaten. Maar dat het onontkoombaar in ons leven een plaats mag hebben of krijgen. Want we reizen naar de eeuwigheid toe. En die eeuwigheid kan zo dichtbij zijn. En hoe zullen we rechtvaardig voor u verschijnen, Heere, als wij in zonde leven? Hoe zullen wij rechtvaardig voor u verschijnen als we geen borg hebben voor ons hart en geen God voor onze ziel? Dat kan dan ook niet. Dan zal daar die plaats zijn waar de wening is en de knersing der tanden. Laat ons niet aan die oude woorden en zinnen gewend raken, Heere, maar dat het ons eens tot de droefheid naar u mag leiden, die de onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar Heere, wilt u niet alleen ontdekkend spreken, zodat onbekeerden of onbekeerlijken tot stilstand worden gebracht? Maar wilt u ook zelf versterken hetgeen gij gewrocht hebt? Als er zoekende zielen zijn, die de rust hebben opgezegd gekregen, en die als blinden tasten aan de wand, die hun netten uitwerpen in het woord, maar waar niets voor hen bij lijkt te zijn dan alleen maar oordeel en aanklachten. Heere, wilt u hen laten zien dat wie zoekt die ook zal vinden, en wie klopt ook zal worden opengedaan. Wilt u ze verder leiden en aan de voeten van de Heer Jezus Christus brengen met de belijdenis van Simon: ik ben een zondig mens. Want dan staat u gereed, Heere, om de vrees weg te nemen, om de rust der zielen te schenken in het hart. En wilt u uw kinderen ook oefenen, Heere, in deze dingen? Ook zij kunnen te maken krijgen met nachten waarin niets gevangen wordt. Ook zij kunnen met lege netten rondlopen. En dat alles zo stil is, zodat ze moeten klagen: zou God nu zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten? Heeft hij door zijn gramschap zijn barmhartigheden afgesneden? Heere, wilt u geven dat te midden van al die zielenvragen en zielenworstelingen het toch zo ook mag zijn: ik liet niet af en hand en oog op te heffen naar omhoog. Geeft u zo, Heere, dat er voor ieder van ons een woord bij mag zijn en dat het ook opgemerkt mag worden. Dat het door uw geest gebracht mag worden op de plaats waar het moet zijn. Wij kunnen die toepassing zo verkeerd maken, zeker als het gaat om anderen, maar ook voor onszelf. En daarom bidden wij u: och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Heere, wij bidden u allereerst om die geestelijke zegen, opdat uw naam mag worden geheiligd, opdat uw koninkrijk mag komen en uw wil mag gaan geschieden in ons leven, dat uw naam mag worden verheerlijkt en groot gemaakt, dat u mag worden gediend en geëerd, omdat u dat zo waard bent. Maar ook een zegen voor ons dagelijkse leven, Heere, daar hebt u toestemming voor gegeven om daarom te smeken, Want u hebt gezegd, laat alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En daarom mogen wij de vrijmoedigheid hebben, Heren, om u te bidden voor al degenen die het moeilijk hebben. Voor rouwdragenden die in het gemis leven van hem of haar die hen ontvallen is, korter of langere tijd geleden. Heren, wilt u balsem gieten in die wonden en wilt u vertroosten zoals u dat alleen kunt. Met uw woord en met uw geest en met uw nabijheid. We bidden u voor de ouderen, zeker voor de hele oude mensen onder ons die ook niet meer naar de kerk kunnen, die gewaar worden dat ze oud en van dagen zat zijn, hun lichaam en hun geest die minder wordt, ontfermt u zich over hen, Heren. We bidden u ook voor de zieken, onder ouderen, maar ook onder jongeren. Er zijn er die chronisch lijden, lichamelijk of psychisch, of meervoudig. Er zijn ook gehandicapten. We dragen ze aan u op, Heren. Of ze nu thuis verzorgd worden of elders. We bidden u, Heren, voor allen die kruisen hebben te dragen waar misschien mensen van afweten of misschien ook niet, dat er verborgen kruisen zijn. Wat zijn er veel soorten van kruisen waar mensen onder zuchten. Heren, wilt u ze staande houden en geven dat ze langs dat kruis omhoog mogen zien. Dat u degene bent die het zwaarste deel van alle kruisen draagt. We bidden u, Heren, in het bijzonder voor onze zuster Schaap Kraaienveld, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen om een operatie te ondergaan. Wilt u haar op haar hoge leeftijd nabij zijn, geven dat die ingreep ook mag slagen, dat ze er ook baat bij mag hebben. Bovenal, Heren, dat ook dit weer een signaal voor haar mag zijn dat het levenseinde toch zo dichtbij kan zijn. Wilt u haar daarop voorbereiden en geven dat uw goddelijke aangezicht vrolijkheid en licht mag verspreiden. We bidden u ook voor zuster Visser, die eigenlijk zou worden geopereerd. De nier die zou worden weggehaald, maar omdat ze besmet werd met het coronavirus kon die niet doorgaan. En wanneer de operatie nu nog moet plaatsvinden is nog onbekend. Wat vraagt dat veel van haar geduld, van haar leidzaamheid. Heren, maak haar stil van binnen en dat ze zich in uw voorzienigheid mag schikken en aan u de Heren mag overgeven, in wiens hand ook onze tijden zijn. We danken u dat zuster Molenaar Valerius thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt het tot hiertoe nog wel gemaakt, al is het nog wel een lange weg te gaan. Wil het weer helemaal hersteld zijn? Als dat ooit zal gebeuren, Heren, geef dat het toch draaglijk zal zijn en dat ze naar lichaam en ook naar ziel zich vertroost mag weten door u die onze krankheden kent en liefderijk wil genezen. En in hen, Heren, bidden wij voor allen die ziek zijn en die het moeilijk hebben in dit leven, die beproefd worden in hun huwelijk of ook in hun gezinsleven, in het maatschappelijke leven of ook in het ambtelijke leven. Ontfermt u zich over de gehele gemeente, van jong tot oud, van klein tot groot. We dragen de vaders en de moeders aan u op, met de gezinnen. Ook de hele kleintjes die nog niet naar de kerk kunnen. Ook het ongeboren leven dat nog verwacht wordt. We dragen het aan u op, Heren. Wil u uw handen er beschermend omheen leggen en ons verblijden door uw daden. Gedenk aan de alleengaanden. Gedenk aan hen die nooit de kinderzegen hebben ontvangen. Heer, u weet wat dat ook voor een kruis betekent. Wilt u ook aan hen gedenken en dat ze in u toch ook hun leven vervuld mogen zien of worden. Als u erbij bent, ook in die moeilijke omstandigheden, dan kan een mens toch verder. En zo dragen we heel de gemeente hartelijk aan u op in alle omstandigheden van het leven, nadat u weet dat wij nodig hebben. Er is het een en ander genoemd, veel andere zaken zijn niet genoemd, maar Heren, met onze zuchten en onze zorgen zijn we niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Zie zo op ons neder in uw genade, Heren, en help ons in spreken en luisteren. Wilt u de boze van ons weren, geef dat datgene wat overdacht is helder voor de aandacht mag staan. Ook daar komt zoveel op af. wat de loop in uw woord in de weg kan staan. Heere, laat de ernst van de eeuwigheid ook degene die het woord heeft te bedienen en mogen bezetten, zodat hij in betoning van geest en kracht mag spreken in de gezindheid die ook in Christus Jezus was. En Heere, wilt u zo geven dat er getuigenis mag komen van dat evangelie net dat uitgeworpen mag worden. En wilt u zelf zo voor de vangst zorgen. Wij vragen u dit alles niet uit enige verdiensten van onze kant. Dan moet u ons voorbijgaan. Dan kunt u geen gemeenschap met ons hebben. Maar doe het omwille van hem die gij gezonden hebt en die gij altijd hoort. Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking Psalm 77, het zesde vers. Psalm 77, vers 6. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 77. het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 98, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, wat is nou het wonder in Lucas 5? We hebben daar vorige week over nagedacht. De reden waarom dat Simon Petrus voor de Heer Jezus op de grond viel en dat hij zei: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Waarom deed hij dat? Wat was nou dat wonder waarom hij zich zo voor de Heer Jezus neerwierp? U zegt dat is die wonderlijke visvangst. Dat die netten zo vol waren, dat ze scheurden en dat er twee scheepjes van nodig waren om heel die vangst naar het land te brengen. En daar gaat het inderdaad over. Zo staat het ook boven het hoofdstuk. De wonderbare visvangst. Dat is ook een heel groot wonder. Maar toch, jongens en meisjes, is dat niet het eerste wonder dat plaatsvindt. Waar is nou het eerste wonder in deze geschiedenis? Nou, wat Petrus zegt en wat hij heeft ondervonden. In vers 5. Meester, we hebben de gehele nacht overgearbeid en niets gevangen. Ik sprak eens een oude Katwijkse visser die bijna 50 jaar op de zee heeft gevist en die zei: dit heb ik nooit meegemaakt. Natuurlijk, de ene keer dan was de vangst groter dan de andere keer. Maar dat we niet één vis hebben gevangen, dat is nog nooit gebeurd. Er zat altijd wel een visje in. Dus we moeten niet alleen kijken naar die grote visvangst, maar ook kijken naar dat lege net. En de verklaring, gemeente, daarvoor ligt in de aanspreektitel die de discipel Simon geeft aan de Heer Jezus. Hij zegt: Heere, Kyrios, gebieder, heerser. En zeker als wij gaan letten, gemeente, op die opdracht die Simon krijgt: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen, dan wil de Heer Jezus hem en ook de anderen daar iets mee leren. Daarom hield hij die netten in eerste instantie leeg en vulde hij ze daarna met vissen. En we gaan daar samen naar luisteren, naar die opdracht die Simon krijgt: van nu aan zult gij mensen vangen. Allereerst letten wij op de vissen gevangen. En dan maken we ook een lijn naar die gelijkenis die de Heer Jezus verteld heeft in Matteüs 13... Hoe dat evangelie net uitgaat en niet alleen goede, maar ook kwade vissen bevat. En dat is ook de tweede gedachte, dat die ook gescheiden gaan worden. De vissen gescheiden. Er zal een schifting plaatsvinden onder al diegenen die onder dat evangelie hebben gezeten. Van nu aan zult gij mensen vangen, zegt de Heer Jezus tegen Simon. De vissen gevangen en de vissen gescheiden. Een heel aantal discipelen, zo weten we, die hebben van hun dagelijkse beroep de visvangst gemaakt. En dat deden ze niet op de zee, niet op de Middellandse Zee. De Joden hebben nooit gevist op de Middellandse Zee. Het waren geen zoutwatervissers. Maar ze visten op het meer van Galilea. En kennelijk deden ze dat al een heel aantal generaties, want we lezen dat Jacobus en Johannes in het schip van hun vader Zebedeus waren. Hele generaties al hebben gevist op het meer van Galilea, de zee van Tiberias. En zo waren deze discipelen, Simon en zijn broeder Andreas, Jacobus en Johannes en nog enkele anderen bezig met de visvangst. En ze wisten precies wanneer ze dat moesten doen en ze wisten precies waar ze moesten vangen en ze hadden hun vakmanschap. Maar in deze nacht, zo zegt Petrus dus, vingen zij niets. En ze hebben die netten uitgegooid, zoals dat waarschijnlijk gebeurd is met een zegen, zoals dat net heet. Een net, een staand net wat tussen twee scheepjes hangt en die scheepjes die varen dan zo dat meer over en dan vangen ze allerlei soorten van vissen die in dat net zwemmen. Maar deze keer vingen ze dus niets. En ze hebben naar elkaar aangekeken. Wat is hier aan de hand? Doen we dan iets fout? Hebben we niet de goede plaats? Nog een keer dat net uitwerpen. En weer niks. En zo gaat dat dus de hele nacht door. Ze hadden natuurlijk niet de moderne middelen van sonar en radar, waarin het eigenlijk niet zo heel moeilijk meer is om een school vissen op te zoeken. Zij moesten dat doen met dat staande net. Maar een heel de nacht vingen ze niets. En ik zei al, de verklaring ligt in het feit, dat weten we natuurlijk achteraf, dat het de gebieder is die daar al werkzaam is. De Heer Jezus, de Heerser, de Kyrios. Hij deelt zijn hoog bevel aan allen mee, zo hebben we gezongen uit Psalm 8. Hij was het die die vis beschikte voor Jona de profeet. Die op het moment dat die onwillige, ongehoorzame profeet overboord werd geworpen, op dat moment zwom die vis daar. Dat was de beschikking, het bevel van de Heer. En het is net zo goed de Heere die hier bevel geeft aan al die vissen in de zee van Tiberias om niet in dat net te zwemmen. Hij hield dat net leeg. En dat deed hij met het doel om hen te gaan onderwijzen in die opdracht die hij aan Simon geeft. Van nu aan zult gij mensen vangen. Ze zouden de wereld in moeten gaan. Later, als ze apostel zouden zijn. Gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie aan alle creaturen. Maar hier moeten zij leren dat het tevergeefs is. Als zij dat net van het evangelie uitwerpen. En als de Heere zijn hulp aan dat werk ontzegt. Ook in de lijn van Psalm 127 die we hebben gezongen. Er zal nooit een zondaar zijn die zich bekeert. Al zijn het nog zulke begaafde predikers. Al kunnen ze het woord nog zo krachtig uitleggen en toepassen. Als de Heere zijn hulp aan dat werk ontzegt. Als de Heere er niet in meekomt. Ze zijn niet in staat om een hart te breken. Ze zijn niet in staat om een ziel te veranderen. Ze kunnen, om het met een ander beeld te zeggen, zaaien. En ze kunnen planten. En ze kunnen nat maken. Maar iets laten groeien. Iets de wasdom geven, zo zegt Paulus. Dat is iets dat hoort bij het werk van de Kyrios, bij de Heere. En zo krijgen ze dus, voordat ze straks die grote wereldzee opgaan en het evangelie net gaan uitwerpen, al onderwijs. Dat ze zo steil en diep afhankelijk zijn van het werk van de Heere. Dat moeten ze al leren. In diepe afhankelijkheid alles doen wat nodig is. Maar in de wetenschap dat God zelf erin mee moet komen. En dat het anders een tevergeefs werk is. Zoals de Heer ook in het boek Ezechiël laat zien, in die profeet die voor een dal van dorre doodsbeenderen staat. Mensenkind, zullen deze beenderen gaan leven? En vanuit het verstand had die profeet moeten zeggen, dat kan niet, dat is onmogelijk. dorre doodsbeenderen, die zullen nooit meer leven. Maar hij gaf het enige goede antwoord: Heere, gij weet het. Bij u zijn alle dingen mogelijk. En het is dan ook met die hoop en met die verwachting dat de vissers der mensen hun netten uitgooien in de hoop en in de verwachting dat de Heere erin meekomt en dat hij doet wat zij zelf niet kunnen. Nou gemeente, dat is een eerste toepassing. Die gaat dan inderdaad met name in op de prediking van het evangelie, met het uitgooien van het evangelie net. Dat het een zaak is van, aan de ene kant, de middelen. En dat een visser er alles aan moet doen om een woord te rechte tijd te spreken en om dat woord te leren verstaan en om dat woord te verkondigen op de manier zoals de Heere dat zelf heeft aangegeven, al de raad Gods, maar ook in de wetenschap dat hij geen mensenhart kan breken en dat hij geen mensenziel kan bekeren. En dat hij dus een bindend mens is. En zo moeten we ook dus naar de kerk komen. Niet zien op een prediker, op wie hij is of op wie hij niet is. Er wordt maar al te veel gekeken naar de predikers. En er klinken maar al te veel namen in de gesprekken van de dominees. Maar dat zijn maar nietige, kleine mannetjes, zo zegt Calvijn, uit het stof verrezen. Die zijn niks dan alleen maar middelen. Alleen maar stof, slijk aan de vingers van de middelaar. En meer moeten zij niet willen zijn ook. Hij alleen kan die geestelijke wasdom geven. Hij alleen kan zondaren bekeren. Maar als ik even een andere toepassing maak, en dan met name ook voor u en voor jullie, dan moeten we even iets anders denken als het gaat om lege netten. En dan maak ik meer de toepassing dat ook wij zelf wel eens lege netten kunnen hebben. Als het gaat over het evangelie net, als het gaat over het zoeken in Gods woord. Als het gaat om het woord dat kracht doet, als het gaat om vrucht op het woord. Dan kan dat de beleving ook zijn. Dat er niets voor je bij is. Dat dat net leeg is. Dat kan natuurlijk eigen schuld zijn doordat je de middelen niet goed gebruikt. Dat je de tijd voorbij laat gaan, dat je niet leest uit de schriften, dat je niet hoort naar de prediking. Dan moet je niet vreemd opkijken als de Heer niet spreekt en als er geen geestelijke zegen voor je bij is. Maar dat kan toch wel zo zijn dat mensen hun netten uitwerpen in het woord. En dat het toch leeg blijft. Mensen die wel zoeken, maar die niet vinden. Mensen die wel bidden, maar die niet ontvangen. Mensen die kloppen, maar bij wie niet open gedaan wordt. En wat kan dat bang zijn? Als je zo de hele nacht aan het vissen bent, als je aan het zoeken bent, als je aan het bidden bent en je vangt niks en er is niks voor je bij en het blijft duister. En dat kan ook na ontvangen genade weer zo zijn. Zoals dat met Psalm 77 wordt beleefd, zou God zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid geen door zijn gramschap afgesneden? Wat een nacht is dat in het leven van de ziel die God zoekt en die niets lijkt te vangen, voor wie niets in het woord lijkt te staan, dan alleen maar oordeel en duisternis. Als dat zo de beleving is van iemand hier in de kerk of thuis, als je dat nou met de hand op je hart mag zeggen: ik heb de hele nacht gevist. Ik zoek de Heer in mijn zielsverdriet, maar het is zo stil, het blijft zo donker. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Daar kunnen zonden natuurlijk de reden voor zijn die heimelijk misschien aan de hand worden gehouden. Maar dat hoeft niet per se. Het kan ook iets te maken hebben met de opvoedkunde van de Heere. Dat hij op deze manier, net zoals dat hij dat deed bij zijn knechten, plaats wil maken voor zijn genade. Dat hij het oog wil openen voor die eenzijdige genade. En dat het niet is desgene die wil en niet is desgene die loopt, maar alleen des ontfermende Gods. En dan mogen we toch weer letten, gemeente, op dat woordje dat Simon gebruikt. Heer, gebieder. Ook als de netten leeg blijven, dan is Christus al aan het werk. Dat zou je natuurlijk zo niet zeggen. Maar Christus is al aan het werk als hij de netten leeg houdt. Als hij reden ziet om mensen een hele nacht te laten vissen en niets te laten vangen. Dat ze oog mogen krijgen voor zijn genade, voor de eenzijdige, de soevereine genade. En dat hij het is, die ook daarin al aan het werk is, dat hij het is, ook in het stuk der ellende al. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dat is natuurlijk verborgen voor de ziel, dat de Heer Jezus aan het werk is in zijn profetische bediening om mensen te ontdekken. Maar niettemin, hij is het wel. Door zijn geest overtuigt hij van zonde en gerechtigheid en oordeel. En houdt hij de netten leeg om mensen afhankelijk te maken. Of hoort u of jij bij iemand die altijd wel volle netten heeft? Of die altijd wel ergens een visje kan vinden? Die altijd wel ergens een belofte heeft waar hij of zij op kan steunen? Die altijd wel ergens geloof vandaan kan halen om toch jezelf overeind te houden? Zulke mensen zijn er. Die altijd kunnen geloven, die altijd kunnen bidden, die altijd wel wat hebben en die altijd wel in het woord iets naar zichzelf toe kunnen halen. Maar of dat nou zo bijbels is, je leest toch in de schriften dat met name de psalmdichters daarover klagen, dat de dagen der duisternis vele zijn, om allerlei oorzaken. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Achterwaarts, ik bemerk hem niet. Zoveel mensen in de schriften die hele nachten gevist hebben en die niets hebben gevangen. Dat is de opvoedkunde Gods. Door mensen eerst arm te maken, voordat hij ze rijk maakt. Eerst lege netten, voordat hij ze volle netten geeft. Voordat de Heere levend maakt, doodt hij. Dat is de gewone weg van de Heere. Dat je arm wordt en ellendig. Arm van geest. Dat je geestelijk failliet gaat. Dat je niet de beschikking hebt over de genade. Dat je niet maar zelf wat uit dat woord kunt plukken en op jezelf kan toepassen. Ja, dat kun je wel doen. Maar dat geeft geen wezenlijke kracht. Dat geeft geen diepe vrede zoals Paulus ook dat in Romeinen 5 zegt. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Gemeente, dat is een eenzijdige daad van God. Dat is geen verdienste van een Paulus, dat is geen verdienste van een visser, maar dat is de verdienste van Christus, dat is de krachtige werking van de gebieder. Maar zo kan er in die lege netten, gemeente, toch al iets van onderwijs zitten. En zeker als we erop dan letten, gemeente, dat de Heere de zijnen niet eindeloos in het verdriet laat. Waarom een dichter dan mag zeggen, gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet. U die vist in die donkere nacht en maar niets lijkt te vangen. houd aan en grijp moed. Indien hij vertoeft, verbijt hem. Maar hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. De Heere plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Maar de Heere wil je wat leren. Dat het nou genade alleen is. Dat het nou zijn soevereine werk alleen is. Dat je echt een bedelaar mag worden aan de troon der genade. Of zoals Petrus daar aan de voeten van de Heer Jezus ligt. Als een rechteloze. Heere, ga uit van mij. Ik heb geen rechten. Want ik ben een zondig mens. En wie zo aan de voeten, aan de knieën van de Heer Jezus ligt, gemeente, we hebben het vorige week overdacht, die zal echt nooit beschaamd uitkomen. Maar op Gods tijd zal dat licht van die genade opgaan in je harten. En zul je mogen vangen. Zal die genade van de Heer Jezus Christus je rijk maken. Al ben je in jezelf nog zo arm en dan heb je nooit iets gevangen. Maar de genade van de Heer Jezus Christus maakt toch rijk. Maar gemeente, wij keren weer terug naar het beeld van de opdracht die de Heer Jezus aan Simon geeft. Van nu aan zult gij mensen vangen. En dan wil ik ook lijnen trekken naar die gelijkenis die we hebben gelezen uit Matteüs 13, waar het daar ook over gaat. Dat het koninkrijk der hemelen gelijk een net is. Geworpen in de zee en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Zoals gezegd, die discipelen waren dus vissers, dat was hun leeftocht, dat was hun beroep. En dat deden ze al vele jaren, vele generaties lang. En ze wisten hoe ze dat moesten doen. En ze kwamen dan ook inderdaad ook tegen wat de Heer Jezus dan hier in deze gelijkenis zegt. Er zaten allerlei soorten vissen in. De Heer Jezus maakte het onderscheid tussen goede en kwade vissen. Goede en kwade vissen. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wanneer is een vis goed? En wanneer is een vis nou kwaad? Nou, dan moeten we terug naar de Mosaïsche wetten van het Oude Testament. En daarin lezen we bijvoorbeeld in Leviticus 11 dat de Heere onderscheid maakt in wat rein is, wat gegeten mag worden, en wat onrein is, wat niet gegeten mag worden. En daar heeft hij ook over de vissen het een en ander gezegd. De goede vissen, zo zegt hij in Leviticus 11, dat zijn die vissen die schubben hebben. En die vinnen hebben. Die mogen gegeten worden. Zoals de karper. Ik blijf maar even bij dat zoetwatervisserij, van die zoetwatervisserij zoals de discipelen dat hebben gedaan. Vissen met schubben en vinnen, dat waren de goede vissen. Die mochten gegeten worden. Maar er waren ook kwade vissen. Dieren die daar rondzwommen, die daar aanwezig waren in dat meer, maar die niet gegeten mochten worden. Dat waren die vissen of die dieren die geen schubben en geen vinnen hadden. Ze mochten dus geen paling eten. En geen mossels. En geen kreeften. Die hoorden bij dat onreine. Dat door de Heere als onrein was bestempeld. En dat moest worden uitgelezen, dat moest worden geschift. De goede vissen die met schubben en met vinnen, die werden in de vaten geworpen. En die kwade, die dingen die ik net noemde, die werden weggedaan. En de Heer Jezus die ontleent daaraan dus het voorbeeld van zo gaat het u in het koninkrijk der hemelen. En wat is het koninkrijk der hemelen? Dat is Gods genadeheerschappij. Dat de Heere koning is. Dat hij het voor het zeggen heeft. Dat is allereerst zo in het enkele hart van degene die hij overwint, die tot bekering komen, daar wordt de Heere koning, daar heeft hij het voor het zeggen. Maar het is ook in bepaalde gemeenschappen, Gods volk dat bij elkaar vergaderd wordt, in kerkgemeenschappen of anderszins. Maar uiteindelijk, het koninkrijk der hemelen, dat zal de gehele wereld bevatten. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Maar onderweg naar de vervulling van dat koninkrijk toe, dan wordt dus dat net uitgeworpen. Dat wil zeggen, de predikers die gaan uit, de apostelen alweer, daarna de evangeliedienaren, zij werpen dat net uit, dat is het woord. Ze doen dat in de wereld, dat is de zee. Want de Heer Jezus had hen die opdracht gegeven, predik, gaat dan heen in de gehele wereld. En predik het evangelie aan alle creaturen. En de Heer Jezus die zegt, dan zwemt er dus allerlei soort van vis in dat evangelienet. Er zitten allerlei mensen onder de prediking van het evangelie. En er zal een schifting plaatsvinden. Er zal een scheiding plaatsvinden. Maar nu nog niet. Dat is iets wat later zal plaatsvinden. Zo zegt hij in vers 49. Dat is een werk dat moeten de vissers niet doen. Ik bedoel de predikers, de apostelen, de dienaars van het evangelie. Maar dat is iets wat de engelen zullen gaan doen. Maar dan nog even terug, gemeente, naar dat onderscheid tussen goed en tussen kwaad. Naar mensen die dus onder de prediking van het evangelie zitten, die in dat evangelie net gevangen worden. En de ene wordt als goed bestempeld en de ander als kwaad. En dat doet God dus. En waar ligt nou het onderscheid? Wie hoort er nou bij die goeden en wie nou bij die kwaden? Nou, dat onderscheid ligt natuurlijk niet in ras, niet in cultuur, niet in taal of wat voor onderscheid dat wij mensen misschien kunnen maken. Maar dat onderscheid ligt in wat God noemt degene die hem dienen en degene die hem niet dienen. En dat is niet iets wat van nature zo een mens wordt aangeboren. Een mens wordt niet geboren als zo'n goede vis. Dat laat bijvoorbeeld Romeinen 3 wel zien. Als de Heer daar een getuigenis geeft over de vissen in die grote wereldzee, dan zegt hij, ze hebben allen gezondigd. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Er is geen onderscheid tussen Jood en tussen Griek. Allen liggen onder de vloek. Allen liggen onder het oordeel. En het is daarom dat we in het begin van de schriften lezen dat het God gesmart heeft aan zijn hart dat hij de mens gemaakt heeft. Dat is er nou van die mens geworden. Om het met dat woord van Paulus te zeggen, en gemeente, het is een verschrikkelijk woord, maar het is wel een woord dat waar is, dat de gehele wereld, al die vissen in die grote mensenzee, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Allen gezondigd, allen derven de heerlijkheid Gods, allen onder het oordeel. Er is niemand die God zoekt, daar is er niet tot één toe. En dat heeft de Heere gesmart, en dat smart hem nog steeds als hij ziet wat er van die mens geworden is. Die hij goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Verdorven. En verdoemelijk. Maar gemeente, wat er nou in de natuur, wat er nou in de schepping niet kan gebeuren, dat kan in het koninkrijk der hemelen wel. Namelijk dat zo'n onreine vis een reine wordt. Dat kan in de natuur natuurlijk niet. Jongens en meisjes, een paling Als we nog even bij die oud-testamentische onderscheiding blijven, een paling kan nooit een karper worden. Een kwade vis kan nooit een goede vis worden. Maar dat kan ook in het Koninkrijk der Hemelen wel. En daarom, gemeente, als dat evangelie net dus wordt uitgeworpen en als er allerlei goede en kwade vis in zit, dan zit daar een element van barmhartigheid in. Een element van barmhartigheid. Dat ook die kwade vis in dat evangelie net is en er ook voorlopig mag blijven. In een andere gelijkenis, iets eerder, gaat het over die akker die met goed zaad is bezaaid. Maar er is een vijand van die boer en die zaait 's nachts kwaad zaad. En dan op een bepaald moment dan komt er niet alleen die goede tarwe boven, maar er komt ook onkruid boven. En dan vragen die dienstknechten, zullen wij dat onkruid er tussenuit halen? Zullen wij die schifting maar gaan maken? En dan zegt die boer, doe dat maar niet. Laat het maar samen opgroeien. Want het zou kunnen zijn dat als je dat onkruid eruit trekt, dat je ook die tarwe meeneemt. Nee, die schifting die komt later pas. Bij het eindeoordeel. En dat is hier ook weer zo. Laat die kwade vissen er maar in zitten. Die moeten wij niet gaan scheiden. Ten eerste omdat wij dat vermogen niet hebben. Wij zijn geen hartekenners. Je kunt wel eens je zorgen hebben over het leven van een bepaald mens. Maar ons komt het oordeel niet toe. Wij mogen niet schiften. Wij kunnen niet bepalen wie is nou goed en wie is nou kwaad. Dat oordeel moeten we aan de Heere overlaten. Natuurlijk, als er een grote uitbrekende zonde zijn, dan moet dat bestraft worden. Dan heeft een dienaar, dan heeft een kerkenraad die taak. Dan moet tucht worden uitgeoefend, absoluut. Maar wij oordelen niet over de harten. Als het leven niet in tegenspraak is met de woorden, dan moeten we het beste van iemand hopen, zo zegt onze gereformeerde belijdenis. Al neemt dat niet weg dat je onderwijs moet geven aangaande het leven der genade. Maar ik zei, dat is een element van barmhartigheid. Dat de Heere die kwade vis nog in dat net, het evangelie net, laat zitten. En dat hij op die manier nog probeert en uiteindelijk ook zal doen. Dat hij van kwade vissen goede vissen maakt. Dat hij van dat onreine een reine maakt. En zo wordt het dus gevist. En zo wordt dat net dus aan land getrokken. Maar er zitten dus kwade vissen in. Laat ik nog even terug mogen keren naar dat beeld. En zomaar even een paar toepassingen maken. Ook om een soort van spiegel voor te houden. Want het is natuurlijk wel nodig, gemeente, dat wij onszelf gaan leren kennen. Als we dan al niet andere mensen moeten oordelen. Maar dat moeten we wel onszelf doen. Wie zijn wij nu? Waar horen wij nu bij? Zijn wij een kwade vis? Nog een kwade vis? Allerlei soorten kwade vissen. Je hebt in dat evangelie net dus ook palingen zitten. Die glibberen tussen je handen vandaan. Die zo glad zijn als een aal. En wat je ook probeert, maar je krijgt ze nooit te pakken, je krijgt er nooit vat op. En ze weten altijd wel uitvluchten te bedenken, zodat je niet bij hun hart kan komen. Je kan ze niet vastgrijpen. Of mossels, die zo gesloten zijn. Ja, die wel over van alles en nog wat kunnen praten op huisbezoek, als het gaat over de dagelijkse dingen. Maar ga je dan over naar de geestelijke dingen en naar de eeuwige dingen, dan gaat die mond dicht. En het enige wat ze dan kunnen zeggen is, ja, nee, tja, En verder hoor je niks. Of die kreeften met hun scherpe scharen. Als je een beetje te dichtbij komt. En als je hen wijst op een bepaalde zonde. Dan worden ze venijnig. En dan gaan ze bijten. Of als je eens wat doorvraagt over het geloof wat ze menen te bezitten. Hoe kom je daaraan? Dan zie je een donkere wolk voor hun gezicht komen. Ze kunnen het niet verdragen. En zo zijn er allerlei soorten van kwade vissen met allerlei eigenaardigheden. En de Heere vertelt dit en de Heere laat het in de schriften beschrijven. Die eigenschappen van die kwade vissen. Met het doel niet dat wij anderen daarnaast gaan leggen en dat we denken, nou dat zal wel zo'n paling zijn of dat is net zo'n mossel. Nee, pas het maar op jezelf toe. Wie ben ik? Waar hoor ik nou bij? In welke spiegel kijk ik nou? Maar gemeente, dat is zo bitter en ernstig nodig dat wij dat gaan doen, want er komt een scheiding. En nu is het alles nog één net en zwemt alles goed en kwaad door elkaar heen. Maar er komt een scheiding. Dat is wat de Heer Jezus met deze gelijkenis wil vertellen. Het zal niet zo blijven dat goeden en kwaden in één gemeente, in één evangelie net zo samen kunnen leven. Er komt een scheiding. Nu nog niet, maar later. En dan zegt de Heer Jezus dat ook. Alzo zal het zijn in de voleinding der eeuwen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En waar hoor ik nou bij? En waar hoor jij nou bij? En wat bent u voor een vis? Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik geloof toch. Ja, dat deed Simon de tovenaar ook. Simon geloofde zelf ook. En toch noemt Petrus hem een samenknoopsel van ongerechtigheid. En een ander mens die zegt, ja, maar ik ga aan het avondmaal. En dan zegt de Heer Jezus, er zullen zijn, Lucas 13, er zullen er zijn die zeggen, Heere, wij hebben in uw aanwezigheid gegeten en gedronken. Maar ik zal tot hun zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En weer een ander die zegt, ja maar, ik geef toch met liefde aan de kerk. En ik ben niet karig als ik ook andere mensen help in hun onderhoud. Nee, dat zal ook best. En dat deden Ananias en Safira ook. En die konden het doen, die hadden geld genoeg. En ze deden het dan ook maar tot onderhoud der armen. Maar we weten hoe het met die twee mensen is afgelopen. Ja, maar ik belijd mijn zonde voor de Heer. Dat deed Saul ook. En Achab. En Judas. Ik heb gezondigd. Maar de belijdenis van zonde en schuld, gemeente, is niet per definitie een bewijs van de waarachtige bekering. Daar hoort meer bij dan alleen de belijdenis van de zonde. En zo kunnen we allerlei dingen opnoemen. Ik ben ouderling. Of ik ben dominee. En ik verkondig het evangelie. Ja, dat deed Demas ook. Verkondiger van het evangelie. Hij heeft toch de wereld, de tegenwoordige wereld, lief gekregen. En En nogmaals, gemeente, waar horen wij nou bij? De Heere Jezus vertelt deze dingen in heel de schriften, opdat wij onszelf zouden beproeven, onszelf zouden onderzoeken. Onderzoekt u zelf zeer nauw, want Hebreeën 6 noemt zelfs de verschrikkelijke mogelijkheid dat een mens verlicht kan zijn. En dat hij de hemelse gaven gesmaakt kan hebben. En toch verwerpelijk wordt. Dat zijn geen dingen, gemeente, die ik verzin. Of die een negatieve oude schrijver zo in een boetepreek neerzet. Maar dit zijn de woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Laten we er toch ernstig rekening mee houden. Dat wij die verschrikkelijke mogelijkheid hebben om onszelf te bedriegen voor de eeuwigheid. En daarom laat de Heer het verkondigen. Er zijn niet alleen goede, maar er zijn ook kwade vissen. Omdat wij het voor de Heer zouden gaan smeken. Heer, doorgrond me. Ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Want wat gebeurt er nou met die kwade vis? Ja, soms, gemeente, dan aarzel je om de woorden van de Heer Jezus op je lippen te nemen. Al zo zal het zijn in de volleinding der eeuwen, zegt de Heer Jezus in vers 49. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelven in de vurige overwerpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Dan moet ik daar nog meer van zeggen. Moet ik daar nog woorden aan toevoegen? Aan dit zo ernstige woord van de Heer Jezus. Want gemeente, het zal gebeuren. Het zal gebeuren ook. Het is niet maar een loze kreet. Het zijn niet alleen maar woorden. Maar het wordt werkelijkheid. Wij zullen in dat oordeel komen. Ieder mens hier in de kerk en thuis. We zullen hem zien als hij verschijnt. De doden zullen staan, klein en groot. De boeken zullen worden geopend. De schifting zal plaatsvinden. Er zullen er zijn. Ook die hier in Barendrecht zitten. Vanochtend. Onder de evangelieprediking. Die te horen krijgen. Wijkt van mij. Ik ken u niet van waar gij zijt. Maar gemeente, dat kan ik nou alleen maar verkondigen. Omdat ik daar nu tegenover mag verkondigen, moet verkondigen dat er nu geen verdoemenis is voor diegenen die in Christus Jezus zijn. De Heer Jezus verkondigt alleen maar dat oordeel, juist omdat er nog ontkoming is. Juist omdat het nog mogelijk is dat zo'n paling verandert in een karper. Dat zo'n onrein wezen als dat u bent, zo'n hardnekkige zondaar als ik ben, zo'n doemwaardig schepsel als wij zijn, veranderd kan worden, wedergeboren kan worden, van boven nieuw leven kan ontvangen, een nieuw hart, een nieuwe geest. Dat element van de barmhartigheid, u bent er nog. Het is nog niet de dag van de schifting. Nog heeft God zijn engelen dat bevel niet gegeven om die scheiding te maken tussen goed en tussen kwaad. Maar hoor dan naar de stem van de Zoon van God. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. De goddeloze die moet zijn weg verlaten. En de ongerechtige man moet zijn gedachten verlaten. En hij moet zich bekeren tot de Heer. Want zo zegt hij erbij, zo zal hij zich zijner ontfermen. Want onze God vergeeft menigvuldiglijk. Voordat die grote dag van de schifting komt. Maar er is nog verandering, wedergeboorte mogelijk. Dat God door zijn Heilige Geest doordringt in uw hart. Dat hij in dat onreine, dat onheilige, dat kwade hart intrek neemt. Dat is ook een smart, denk ik, voor de Heilige Geest. De Heilige Geest. We hebben het wel eens over de vernedering van de Zoon van God. Wat dat voor de Heer Jezus met zijn reine, volmaakte ziel, wat dat voor hem moet geweest zijn om te midden van zo'n krom en verdraaid geslacht te leven. Maar wat moet dat nou voor de Heilige Geest zijn? De Heilige Geest. In een onheilig, in een onrein, in een kwaad hart wonen. Maar daar bewerkt die Geest die wedergeboorte. Daar geeft hij dat nieuwe hart, daar geeft hij die nieuwe geest. En de vrucht daarvan, zo zegt de profeet, dat is dat gij een walging aan uzelf zult hebben. Een walging van dat kwade. Dat je aan je zonde gaat gedenken. Aan al die dingen die niet goed zijn. Dat je de Heere gaat zoeken, dat je een nieuwe wil krijgt. Dat je een nieuwe geest krijgt. En al die aspecten die wij in de Dordtse leerregels over de wedergeboorte aantreffen. En als de Heere dus zijn genadeheerschappij in het hart werkt. En dat kun je weten. Want ja, hoe kun je nou weten of dat de Heere nou in je hart heeft gewerkt? En hoe kun je nou weten dat je bij zo'n goede vis, bij die goede vissen mag behoren? Nou, dat heeft dus alles te maken met de prediking van het evangelie. Met het woord dat zijn kracht doet. Dat je de stem van de Zonen Gods hoort. En als hij spreekt, gemeente, dan gaan de snaren van je ziel trillen. Dan doet dat iets met een mensenhart. En dan mag ook bij de bedenking van waar hoor ik nu bij en wie ben ik nu. Dan geeft de Heer Jezus zo wat van die kenmerken. Waaraan je kunt weten of ik nou bij die goede of die kwade vis hoor. Dat kunnen we bijvoorbeeld in de zaligsprekingen zien. Waar hij het heeft over zalig de armen van geest. En als dat wordt verklaard, gemeente, in de prediking, als dat wordt verklaard in je hart, wat dat nu betekent, arm van geest te zijn, dan kan het inderdaad zo zijn dat een mens dan mag zeggen, misschien met alle schroom, ja, daar weet de Heere van. Dat ik arm geworden ben. Dat ik geen geestelijke bagage meer heb. Dat ik niks meer heb om op te leunen of te steunen, arm. Zalig die treuren. Heere, u weet toch alle dingen. U weet toch dat de zonde mijn smart geworden is. Ik ellendig mens, dat is geen vreemde klacht. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ja, want mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. En wanneer zal ik ingaan en voor zijn aangezicht verschijnen? Dat is geen taal die mij onbekend is. En zo wil de Heere een arm en ellendig volk troosten. Ook met dit soort eigenschappen, kenmerken van die goede vissen in zijn woord te beschrijven. opdat een mens die zichzelf beproeft en die zichzelf als een ellendig mens leert kennen, niet omkomt in zijn verdriet, maar die toch hoop mag hebben. Een uitzicht mag geven, want wat gebeurt er nou met die goede vissen? Opmerkelijk gemeente, het staat er niet. Er wordt wel gezegd door de Heer Jezus wat er met die kwade vissen gaat gebeuren. Maar niet wat er met die goede vis gebeurt. Waarom niet? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Is er niks over te zeggen? Natuurlijk wel. Want in een eerdere gelijkenis, daar doet de Heer Jezus het wel. Als het gaat over dat goede en dat kwade zaad. In vers 43 wordt het gezegd, dan zullen de rechtvaardigen blinken. Gelijk de zon in het koninkrijk hun vaders. Dat is onvoorstelbaar. Wat die rechtvaardigen, die rechtvaardig gemaakten. Want ze waren het niet van nature. Zullen blinken als de zon. Die onreine. Die vuile. Die ellendige zondaren. Ze zullen worden tot een bruid. Zonder vlek. Zonder rimpel. En wat kan dat een troost zijn voor een mens die zich bevlekt weet met duizend zonden. Voor een mens die moet zeggen, de boosheid kleeft mij altijd aan. Als teer zit het op mijn huid. Ze zullen blinken als de zon. God zal alles zijn en in allen. Onvoorstelbaar wat die goeden, die goedgemaakten, die rechtvaardigen, die bekeerden, die reinen van hart, zullen mogen ontvangen op die grote dag als de engelen uitgezonden worden om die schifting te doen. Maar dat leeft niet altijd natuurlijk. Ook die goeden, ook die goede vis, ook die door God wedergeborenen, die zien wel eens zo op tegen die schifting. Want ik heb geen volkomen geloof. En ik heb niet zo'n ijver die ik wel moet hebben om God te dienen zoals Hij waard is. En er zijn nog zoveel overblijvende zonden en zwakheden. Maar dan moeten we nooit vergeten, gemeente, dat er nog nooit een mens zalig geworden is omdat hij een volkomen geloof had. Er is nog nooit een mens dat koninkrijk der hemelen binnengegaan omdat hij een volkomen ijver had. Of omdat hij geen overblijvende zonden of zwakheden meer had. Maar het is alleen uit genade. Het is alleen om de verdiensten van Christus. Het is alleen door zijn bloed en door zijn gerechtigheid. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan. Wanneer hemel en aarde zullen vergaan. En daarom laat de hoop en de verwachting omhoog naar boven zijn. Als je naar binnen kijkt, dat mag en dat moet. Graaf maar dieper. Niet op zoek naar gerechtigheden. Want die zijn een wegwerpelijk kleed. En je beste werken zijn met zonde bevlekt. Graaf maar dieper op zoek naar gruwelen. Maar kijk maar omhoog. Om de gerechtigheid van Christus te mogen ontvangen. Zie maar omhoog. Om die Bijbelse, die levende hoop te ontvangen. Die buiten ons ligt. In dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Amen. we de Heere nog danken en bidden. Heere, wij danken uw grote en heilige naam dat we vanochtend hier bijeen mochten zijn en dat het evangelie net nog mocht worden uitgeworpen. Naar uw woord, Heere, zullen daar goede en kwade vissen in zitten. Kwaad vanuit onze natuur, vanuit onze geboorte in Adam. Maar goed gemaakt door de wedergeboorte uit Christus. En Heere, we bidden u, laat dat ook de vrucht mogen zijn van de prediking. Dat er nog velen van onrein rein gemaakt worden. En wilt u dan zelf de stille naprediker zijn en het woord achtervolgen met uw geest. Heere, bewaar ons ervoor dat we blijven die we zijn. Kwaad in onszelf. En straks eeuwig in het kwade, in de wening, in de knersing der tanden. Heer, het is toch een van uw middelen die gij wilt gebruiken om zondaren tot stilstand te brengen. Om die zo verschrikkelijke woorden en beelden heel confronterend ook in het midden van de gemeente neer te leggen. O, dat we er rekening mee zouden houden. En wilt u zelf dan ook uw kinderen nog vertroosten, die ook zo vaak heen en weer geschud en geslingerd worden. Voor wie het ook vaak zo'n nacht is waarin ze niets lijken te vangen dan alleen maar oordelen. Die zichzelf nog zo vaak als een kwade en onreine vis moeten zien. Maar in wie leven toch ook veranderingen zijn opgetreden. En die toch ook niet mogen ontkennen, Heere, wie dat u bent geweest en geworden. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Laat dat ook dan de vrucht mogen zijn. Gij weet alle dingen. Gij weet hoe zondig ik ben. En hoe verloren. Maar gij weet ook, Heere, dat ik u lief heb. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.